Dankjewel.
Goed, we willen graag verder met de commissie. Ik verzoek in ieder weer plaats te nemen, zodat we kunnen doorgaan met de vergadering. En er staat hier heel netjes dat ik eigenlijk iedereen welkom moet heten, maar dat hebben we volgens mij 2,5 uur geleden al gedaan, dus die sla ik over. Ik zie dat in ieder geval elke fractie weer vertegenwoordigd is. We hebben nog 3 onderwerpen op de agenda staan en ik kijk even rond of ieder zich kan vinden in de volgorde zoals die nu voor ligt. Dat is mooi, dan gaan we dat doen. Met betrekking tot de rondvraag zijn er geen aanmeldingen bij, nog mij, nog de Griffie geweest. Dan heb ik nog een opmerking over de ingekomen stukken. Heeft iemand daar op of aanmerkingen over te maken? Mooi zo. Burgerspreekrecht heeft niemand zich voor aangemeld. Gisteren hadden we een volle bak, dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Dan wil ik doorgaan naar het agendapunt bestemmingsplan Ketsheuvel 34 2019. Agendapunt 5 is dat. Voor de goede orde wil ik even kort het geadviseerde besluit benoemen. Er bestaan er 3 onderdelen. Het bestemmingsplan Ketsheuvel 34 2019 gewijzigd vast te stellen. 2. In te stemmen met de gegeven reacties op de ingediende zienswijzen. En 3. Geen exploitatieplan vast te stellen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ingediende zienswijzen die zijn ingetrokken. Dus dat besluitpunt vervalt. Wie van de fracties mag ik als eerste het woord geven? De heer Den Burger.
Voorzitter, wat ons betreft is een halve termijn genoeg. Prachtig dat dit proces gegaan is zoals het gegaan is. Dat de bezwaren van tafel zijn en dat partijen het met elkaar eens zijn geworden. Dus van harte akkoord. Wat ons betreft een stilstuk.
Kort maar krachtig. Ik ga het rijtje eens een keertje af deze avond. PvdA, wie mag ik daar het woord geven? De heer Erkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een bestemmingsplan, dat leest als een roman. Als je kijkt naar de argumenten en het hele traject wat is doorlopen. Hartstikke mooi. Fijn dat er uiteindelijk een resultaat is geboekt waar iedereen mee tevreden is. Ja, bij ons roept het wel de vraag op van, kunnen dit soort bestemmingsplannutjes niet op een wat andere manier tot stand komen? Uiteraard betaalt uiteindelijk de eigenaar en de opdrachtgever, maar dan toch, er gaat ambtelijke capaciteit in zitten, wel heel veel werk voor zo'n klein plannetje. Uiteraard ziet het er allemaal weer perfect uit, goed onderbouwd, zeer gedegen, gebruikelijk en wij zullen van harte instemmen met dit voorstel.
Dank u wel. Mag ik daaruit de conclusie trekken dat ook wat PvdA betreft het een sterstuk is? Dank u wel. Dan gaan we door naar de heer Streefkerk van Gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ook wat ons betreft complimenten aan de initiatiefnemer en de mensen die, de buurtbewoners, de mensen die een zienswijze hebben ingeleverd. Volgens mij een schoolvoorbeeld van hoe je met goede ondersteuning en met een beetje goede wil tot een goed plan kan komen. Het plan ziet er wat ons betreft prima uit. Fijn dat de kosten ook niet voor de gemeente komen. En ja, het kost wat capaciteit, maar dat is nou eenmaal zo. Zo gaat dat. Dus wat ons betreft ook een sterstuk.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Jansen.
Wat zijn we toch eensgezind vanavond. Wat ons betreft ook een sterstuk. Dank u wel.
We gaan lekker zo. PAD, de heer Modderkolk.
Ik heb nog een vraag waar ik mee zit. Is het nu zo dat de grote beuken die op die locatie staan wel of niet uit voorzorg gekapt moeten worden? Dat weten we niet op dit moment.
Dank u wel. Die vraag die zullen we zo meteen laten beantwoorden. CDA, de heer Wessels.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben eigenlijk ook maar één vraag. Is inderdaad, de wens in Nederland is altijd om globaal en flexibel te bestemmen. Hè? Dus dat we met minder regels uit kunnen. Nou, de vraag is ook, kan dit ook nog een andere bestemmingsplansystematiek in Renkum worden gehanteerd? Waardoor we zeg maar, in de toekomst niet meer met dit soort bestemmingsplannetjes allemaal te maken hebben. Dat is ook een afschaffing van overbodige regelgeving in mijn beleving. Wat dit bestemmingsplan betreft, prima voorbeeld van goede ruimtekoordeling lijkt mij. En ook een prima schoolvoorbeeld van hoe het proces gevoerd is met de buren. Dus wat ons betreft ook een 6-stuk. Dank u wel.
Helder. Dan gaan we naar D66, de heer Kuppen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja,
Ik, in aanvulling op wat er al maar gezegd is, ben je dan de laatste. 8 woorden. Duurzaam, energie-neutraal, levensloopbestendig, volumeverkleining, omwonende betrokken, sterstuk.
Heel mooi, dank u wel. Kijk toch even naar de wethouder. Ik heb twee vragen genoteerd. Eentje die echt specifiek over dit bestemmingsplan gaat ten aanzien van het kappen van beuken, al dan niet. En een iets algemenere vraag. De heer Verstand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er moeten inderdaad wel bomen gekapt worden, maar ik weet welk type dat is, dat weet ik niet. Dat kan ik zo niet opmaken. Het is misschien wel handig om zo'n technische vraag eventjes vooraf te stellen, maar ik zal zorgen dat die morgen even naar u beantwoord wordt. Ja, en de mensen die de opmerking maken over dat dit inderdaad wel heel veel werk is, inderdaad voor een heel klein bestemmingsplan. Ik ben blij dat het een keer gezegd wordt. Dat is natuurlijk wel zo. Maar het is denk ik ook goed dat we daar de komende tijd eens naar gaan kijken. Maar we gaan natuurlijk zo meteen naar een omgevingsvisie, omgevingsplan en dat soort dingen. En ik denk dat het goed is om nu niet de hele systematiek nog eens een keer overhoop te gooien. Maar zometeen, als we toch naar de omgevingswet moeten, om daarin te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat het allemaal met iets minder werk kan met hetzelfde resultaat.
Dank u wel. Kunt u ook nog heel kort iets reageren op de vraag of er een andere bestemmingsplanmethodiek mogelijk zou zijn? Of wilde die in een latere fase doen?
Nou ja, eigenlijk denk ik dat de wethouder dat al een beetje toezegt. Hè, van dat we gaan kijken naar mogelijkheden voor globale en flexibele te bestemmen. En dus daarmee ook makkelijker aan dit soort plannetjes medewerking kunnen verlenen.
Dank u wel. Dan kijk ik nog heel even rond. Is het voor de PLD de beantwoording van het type bomen belemmerend voor het maken van een sterstuk? Goed, dan constateer ik dat we een sterstuk te pakken hebben voor de juniraad. Dank u wel. Sluit ik dit agendapunt af en gaan we door naar agendapunt 6, de connectie. Jaarstukken 2018, eerste bestuursrapportage 2019 en meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Geadviseerd besluit. De voorlopige jaarstukken 2018 van de BVO de connectie voor kennisgeving aannemen. Bijgevoegde zienswijze bij de eerste bestuursrapportage 2019 indienen bij het bestuur van de BVO de connectie. Bijgevoegde zienswijze bij de ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023 indienen bij het bestuur van de BVO de connectie. Wie wil hier het woord over voeren? De heer Mergen Mets van GroenLinks. U zit het dichtst bij me.
Ja, GroenLinks heeft kennis genomen van de stukken. We zijn het in grote lijnen eens met het voorstel wat daar ligt, wat aan de raad wordt gedaan. Maar over het algemeen is het zorgwekkend als het om ICT gaat. Want en zeker in dit geval is de nieuwe onderneming voor diverse gemeenten harmonisatie, standaardisatie, het op niveau brengen van systemen, dat kost tijd. Dus we zijn blij dat de connectie een meerjarenprogrammabegroting heeft.
Meneer Mergen Mets, ik wil graag kort onderbreken. Het is de bedoeling dat als u vragen heeft aan het college of aan andere fracties om die nu te stellen, maximaal 3. En
sorry.
Uw verhaal even te bewaren voor de tweede termijn.
Goed, vraag 1 is, er wordt taakstelling teruggedraaid. Begrijp ik uit de stukken. Welke taakstelling wordt teruggedraaid? Dat is een vraag. Want ik kan dat niet uit stukken duidelijker uithalen. En het andere is, dat is wel een beetje toelichting, mag dat? Want het sluit aan bij het niveau van de automatisering op dit moment. Dat heet dan ons CMM1 en we willen naar CMM2. Onlangs is het systeem van Lochem gehackt. Ik weet niet of dat algemeen bekend is, maar de burgemeester is heel erg overtuigd van zijn eigen beveiligingsniveau. Want hij zegt, als ze bij ons binnen kunnen komen, kan dat ook bij andere gemeenten. En de GBA is van ons de bron van alle persoonsgegevens. Dus ik wil graag weten in hoeverre de stand van beveiliging op dit moment is bij de connectie. Want ik vrees met vrezen.
Dank u wel. Voordat we doorgaan naar de heer Streefkerk namens gemeenteplan. Meneer Mergens, kunt u de microfoon uitzetten? Wil ik ook nog even aangeven dat we twee ambtenaren aan tafel erbij hebben uitgenodigd. Patricia Nieuwenhuizen en Aati van Ommeren. De heer Streefkerk voor gemeenteplan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onze fractie heeft ook drie vragen.
aan de portefeuillehouder. De eerste vraag is, wat betekent het voor onze gemeente als de door ons ingezonden zienswijze door de connectie naar zich neergelegd gaat worden en de taakstelling ICT alsnog komt te vervallen? Tweede vraag is of de wethouder inmiddels ook contact heeft opgenomen met Arnhem en Rhede over de zienswijze en denkt de wethouder dat de gemeente Arnhem en Rhede hoe zij zich op zullen stellen ten opzichte van het verzoek van de taakstelling ICT terug te draaien. En de derde vraag, laatste vraag. In de begroting is een aantal autonome ontwikkelingen niet meegenomen om, zoals het er staat, zoveel als mogelijk binnen de eigen organisatie op te vangen. Op basis waarvan denken we dat dit reëel en haalbaar is? En wat zou de consequentie zijn als blijkt dat dit niet mogelijk is?
Dank u wel. PvdA, wie mag ik daar het woord geven? De heer Erkens.
Dank u wel. Ja, ook van onze kant twee vragen over de zienswijze. Er zitten twee zienswijzen bij het voorstel. Eerste zienswijze, meerjarenprogramma begroting 2020-2023. Daar staat iets voorbij de helft onder algemeen beeld. In de begroting is een aantal autonome ontwikkelingen benoemd waar geen geld voor is gereserveerd. U geeft als reden dat naar aanleiding van de stuursrapportage is besloten om de effecten zoveel mogelijk binnen het eigen kader op te vangen. Wordt hiermee budget bedoeld of moet ik aan een heel ander kader denken? En dan twee vragen over de zienswijze bij de eerste bestuursrapportage. Daar wordt op de eerste pagina van de zienswijze, onder zienswijze gesproken, een verzoek aan het bestuur om met een plan van aanpak te komen waarmee op termijn de doelstellingen, inclusief de beoogde besparing van 4% alsnog kan worden gerealiseerd. Op termijn is een heel ruime formulering. Kan die wat verder gespecificeerd worden? Denkt u in maanden of in jaren? En dat zou dan misschien ook een aanvulling of een verandering in die zienswijze kunnen zijn. En dan had ik er nog één. Even kijken. Ja, dat is op pagina 3 van de zienswijze waar we het net over hadden. Wij vragen, zegt u, aan het bestuur om, en er komen nog een paar punten, en één daarvan is te sturen op inzet van vaste medewerkers in plaats van relatief veel dure inhuur. Stel dat dat verzoek ook gehonoreerd gaat worden, heeft dat dan consequenties voor het personeelsbestand vanuit deze gemeente bij de connectie? Dat waren ze.
Dank u wel. De heer De Boer van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij hebben een drietal vragen. De eerste is, de voorlopige jaarrekening 2018 is ter kennisgeving voorgelegd, omdat de accountantscontrole nog niet heeft plaatsgevonden. Heeft de accountantscontrole inmiddels plaatsgevonden en wat is hiervan de uitkomst? En wanneer is het door de directie op te stellen ontwikkelstrategie 2020-2024 te verwachten? En de derde vraag is, dat sluit een beetje aan ook wat ik eerder gehoord heb, te verwachten is dat in 2020 nog extra investeringen nodig zijn. Waarom zijn deze reserveringen hiervoor niet in de begroting opgenomen? Dank u wel.
Mevrouw Meijnacht namens D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is nog één vraag overgebleven. Het triggerde mij dat er stond in het stuk dat de uitvoering van de reclamebelasting nog niet overgedragen was door de gemeente. Waarom vraag ik dat? Het gaat om dat maatwerk is en dat kost extra geld. En we hadden toch afgesproken dat voor de reclamebelasting we zo'n beetje doorgeefluik zouden zijn. En dat het zo hup naar de ondernemers zou gaan. Dus ik vraag me af wat de visie is van de gemeente. We zijn toch bij de connectie ook vanwege het collectief opdrachtgeverschap. Dus de visie op het maatwerk en de reclamebelasting graag.
Dank u wel. De heer Wessels voor het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb twee vragen. De eerste vraag die sluit aan bij de vraag van de heer Streefkerk. En die gaat inderdaad over het proces. Hè. Wat betekent dit als de connectie onze zienswijze niet overneemt? En de tweede vraag die gaat even over bij de start van de connectie is altijd mooi wervend verhaal gehouden over zeg maar, de efficiëntieslag die gemaakt zou kunnen worden en daarmee ook de kostenbesparing op personeelslasten. En ik ben even benieuwd waar we daar nu staan ergens. Of dat nog steeds het idee is dat dat ook bereikt gaat worden. Dank u wel.
De heer Motterkolk voor de PRD.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben drie vragen. In het voorstel aan de Raad geeft u aan dat de Raad zich bewust is van het feit dat een periode van 4 tot 5 jaar nodig is om een uitvoeringsorganisatie neer te zetten. Aan de andere kant wil de Raad vasthouden aan de oorspronkelijke doelstellingen van de 4 K's. Betekent dit concreet dat de uitvoeringsorganisatie de connectie er uiterlijk 1-1-2023 moet staan, betekent dit ook dat de beoogde besparingen 4% vanaf 1-1-2023 worden ingeboekt? Zo niet. Gaat u de tekst op termijn in het raadsvoorstel dan concreet vormgeven, inclusief de beoogde besparing? En ten derde, is het zo dat voor de medewerkers van de connectie daar dus de CAO wordt gehanteerd en dat onze voormalige medewerkers als gevolg daarvan hoger zijn ingeschaald en dat wij als gemeente daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Kijk even naar de overkant. Ik heb met mijn telling kom ik tot 17 vragen. Misschien kan er wat overlap en bundeling plaatsvinden. Mevrouw Rolink?
Ja, dank u wel. Ik doe een poging. Ik heb niet het aantal vragen precies genoteerd, maar even kijken. Als de taakstelling... even kijken... GroenLinks stelt de vraag over het niveau CCM 2 en dat logum is gehackt. Dit is juist om te voorkomen dat er gehackt wordt. Daar is ook al stevig op geïnvesteerd en daar zijn ook de investeringen voor om bij CCM 2 is daar, nou ja, dat is weinig kans op, maar goed, de kans zeer nihil is.
Ik denk dat er een paar dingen door elkaar worden gegooid, want CCM 2 is een...
De heer Mergemets.
Sorry. Want ik kon het niet verder voorlezen, maar voor de beveiligingsniveau worden andere normen aangehouden. Die moeten per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. En CCM 2 is een status van hoe ver zijn de processen, de procedures en dat soort dingen aan de gang.
Klopt, voor de informatiebeveiliging is een ander plan, waarin we ook andere normen aan moeten voldoen. En de belangrijkste issues zijn nu opgelost. Daar hebben we ook overzicht van. En de laatste dingen worden nu opgepakt om inderdaad aan de normen te kunnen voldoen. Dus er lopen we goed op schema.
Mevrouw Rolink.
Even dan. Ik hoorde inderdaad zeggen dat in onze zienswijze zou staan dat wij de taakstelling voor zijn om taakstelling terug te draaien. Dat is feitelijk niet dat wij in de zienswijze hebben opgeschreven. Dus misschien moet dat even verhelderd worden. Wat we hebben opgeschreven is dat wij het betreuren dat dat nu gebeurt. We zien wel de noodzaak op dit moment gezien de grote investeringen die wij moeten doen in de ICT. Maar we hebben gezegd, daarmee laten we eigenlijk het idee van die taakstelling niet los. En u vroeg ook van hoe zitten de andere gemeentes daarbij. Gemeente Rhede heeft daar een andere zienswijze voor ingediend. Die houden eigenlijk vast aan deze taakstelling. Die zeggen van nou, wij stemmen er niet mee in. En uiteindelijk Arnhem die zegt, nou wij hadden hem al eigenlijk ook uit de boeken gehaald. Maar die zeggen, wij gaan over 2 jaar evalueren. Dus die hebben al iets concreter aangegeven wat dat op termijn zou zijn. Hoe wij het opgesteld hebben is dat er vanuit het bestuur een stevige opdracht is geformuleerd aan de directeur van de connectie. Waarin is gevraagd om inderdaad met een ontwikkelplan te komen 2020-2024. Waar inderdaad onderbouwd staat wat zijn er nog meer aan mogelijkheden. Dus kijk breder, kijk naar toch innovatieve manier van bedrijfsvoering. Maak een versnelling op de harmonisatie en standaardisatie van de processen. Dat is een proces wat wij nu gezamenlijk vanuit het opdrachtgeversoverleg oppakken. Als we dat beeld hebben, dan kunnen we ook een realistische beeld geven van oké, maar wat is dan realistisch, ook om nog aan besparingen te kunnen verwachten. Omdat we aan de ene kant zien dat we op efficiëntie kunnen besparen, maar aan de andere kant zien we ook dat extra regelgeving rondom informatiebeveiliging, ook nieuwe wensen rondom verdere e-dienstverlening, vraagt ook investering. Dus het is continu een wisselwerking van aan de ene kant ontwikkelen en investeren. En aan de andere kant een besparing die je, omdat je het samen doet, kan behalen. En we hebben nu de zienswijze om toch wel goed te laten doorklinken van ja, eigenlijk zijn we het er niet mee eens, hè, dat we nu deze taakstelling moeten laten vieren. Maar goed, we zien ook de noodzaak gezien de zorgelijke ICT-condities op dit moment. Maar we laten zeker niet die taakstelling los. Ja, en dan is inderdaad op termijn, voor ons ligt dat, zo is het afgesproken, het plan ligt daar in ieder geval bij de eerste bestuursrapportage volgend jaar. Dat is het volgend moment dat wij eigenlijk de opmaat maken naar de meerjarenbegroting 2021 verder. En dan moet het er heel concreet zijn. En dan hopen we dus ook met meer zekerheid te kunnen zeggen, oké, maar dit is wel een realistisch bedrag om nog in te boeken.
Dank u wel, voorzitter. De interruptie. Mag ik de heer Streefkerk aan de wethouder nog een verhelderende vraag stellen, dat ik het goed begrijp? Volgens mij zegt u dus dat de gemeentes verdeeld zijn over de taakstelling. De ene gemeente zegt, maar we dienen daar zienswijze op. De andere zegt, we zijn wel mee akkoord, ander deels. Wat betekent dat dan uiteindelijk straks in de praktijk?
Ja, feitelijk is iedereen het wel eens over het feit dat die taakstelling teruggedraaid moet worden. Alleen iedereen doet het op een andere manier invullen. Wij hebben heel erg vanuit een soort voorzichtigheidsprincipe, van goh, als wij tegenvallers zien, nemen we die nu. En op het moment dat we zeker weten dat daar dat de voordelen ingeboekt kunnen worden, dan pas gaan we dat in onze financiële cijfers vertalen. De gemeente Rheden zit ook in een financieel lastig pakket en die maakt daar een andere afweging in. En die zegt, wij laten hem gewoon nog in de boeken staan. En weten ook, net als ons, dat het nog maar de vraag is in hoeverre dat realistisch is. Dus ja, wat is het? Het bestuur zal waarschijnlijk die taakstelling toch terugdraaien omdat het eenmaal noodzaak is. Dus dat betekent dat de gemeente Rheden een taakstelling in de boeken heeft staan die naar verwachting niet gerealiseerd is. En hoe dan de accountant daarmee omgaat, dat is natuurlijk een tweede. Waarschijnlijk zal de accountant zeggen, waar baseert u er dat op? En word je vanuit accountancy gedwongen om alsnog dat terug te draaien?
Mevrouw Rolink.
Dan ligt er een vraag voor of er inmiddels de accountant al de controle heeft uitgevoerd. Daar heb ik nog geen melding over gekregen. Jij misschien vanmiddag, want jij bent vanmiddag geweest. Maar...
Ik weet dat de controle is uitgevoerd, dus de accountant is er geweest. Ik heb nog geen uitkomsten daarvan gehoord, dus ik denk dat er nog geen rapport is.
Dan wordt er de vraag gesteld, de extra investering 2020 ICT, waarom is die niet begroot? Die is nog niet begroot omdat dat plan van aanpak volledige duidelijkheid moet geven. En daarop kan dan inderdaad ook de begroting meegenomen worden. En in de tweede bestuursrapportage, dus dat is in het najaar, staat daar ook over opgenomen wat er precies aan consequenties is en wat er nodig is. Even kijken. Dan zienswijze meerjaren binnen eigen kader. Nou, er is wel degelijk, de Partij van de Arbeid heeft dat gevraagd, er is wel degelijk gekeken binnen de connectie en ook duidelijk in de opdracht die wij de directeur hebben gegeven, dat er ook op meerjarenraming echt moet worden gekeken naar de efficiëntieslagen. En dat is dus wat wij ook bedoelen met binnen het eigen kader. Kijk naar wat de mogelijkheden zijn en kijk niet direct naar de gemeenten. Wij verwachten inderdaad dat er op termijn wel degelijk nog een besparing te realiseren is. De kosten die nu gemaakt zijn moeten worden gemaakt voor ICT, die hadden wij als het niet overgegaan was naar de connectie ook moeten maken. En wellicht dan wel hoger, want nu hebben we het voordeel dat het met drie gemeenten opgepakt wordt. Want zoals ik u in februari of zo heb geïnformeerd, is het as is overgegaan. En daar moet gewoon een slag in gemaakt worden. En de inzet op vast personeel in plaats van inhuur, heeft u een vraag over gesteld. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er op een aantal momenten met inhuur moest worden gewerkt. Maar de procedures zijn uitgezet er wordt zo snel mogelijk naar vast personeel gekeken, omdat het voordeliger is.
Ja, voorzitter, interruptie.
En de heer Erkens voor de PvdA.
Dan was de vraag, heeft dat consequenties voor het personeel wat nu in dienst is van deze gemeente? Er is een tekort aan vaste medewerkers. Wordt er aan gedacht om voor die vacatures ook te werven bij de drie gemeenten? En heeft het daarmee consequenties voor ons eigen personeelsbestand?
De werving is altijd sowieso ook intern. En intern betekent hier ook bij gemeenten. Dus medewerkers van onze gemeente hebben de gelegenheid om te solliciteren als ze dat willen. Ja. Waar is hij? Reclamebelasting weet ik zo niet.
Er was nog een vraag over of er een ruimere cao. De cao is hetzelfde, zowel voor de connectiemedewerkers als onze eigen medewerkers. Het is wel zo dat zij natuurlijk ook volgens de functiewaarderingssysteem functies waarderen naar de aard van het werk. Ja, en dat klopt inderdaad dat daar soms verschil in zit. Net zoals het werk in deze gemeente wat lijkt op bijvoorbeeld bij de gemeente Arnhem ook anders gewaardeerd wordt. Dus dat is per organisatie en daar zit een functiewaarderingssysteem onder. En dat kan tot verschillen leiden. Maar daar is leidend de inhoud van het werk en niet een ruimere cao.
Even een aanvullende vraag.
De heer Modderkolk voor de PRD.
Maar ik neem aan dat de gemeente Arnhem, als die cao gehanteerd wordt, dat die een ruimer salarisniveaus hebben. Het is niet zo dat de functieniveaus hier verschillen ten aanzien van de functieniveaus die bij de connectie worden gehanteerd? Want die vraag, daar gaat het in wezen om. Want dat zou kunnen betekenen dat mensen die daar in een soort uitloopschaal-achtige situatie komen, die zouden hier een uitloopschaal komen, terwijl daar het mogelijkheid functieniveau is. Dus dat soort kosten zit ik aan te denken. En dat zou kunnen betekenen dat wij als gemeente dus meer kosten op ons dak krijgen dan we eigenlijk in huis, als we ze in huis hadden gehouden. Dat was eigenlijk de vraagstelling die eronder zat.
Nou, ik denk niet dat je de vergelijking nog kunt maken tussen wat mensen hier deden en wat ze nu bij de connectie doen. Medewerkers zijn niet meer één op één gekoppeld aan de gemeente van herkomst, maar doen hun werk voor het brede klanten, voor alle klanten van de connectie. En ja, er zullen medewerkers zijn die nu anders worden beloond omdat ze een andere functie hebben gekregen, waarbij wij de medewerkers niet de gelegenheid konden bieden om te groeien in hun functie waar de connectie dat wel kan. Ja, is dat duurder misschien wel, maar dat is ook een kans voor de medewerkers.
Voorzitter, ik vind het een wat onduidelijk antwoord op de vraag die ik gesteld heb, want daardoor lijkt het een beetje of functiesniveaus anders zijn bij de connectie dan bij ons, of dat er op een gegeven moment groeielementen in de functie zijn gekomen van mensen die daar naartoe geplaatst zijn. Maar mogelijk zijn er ook situaties geweest dat mensen die naartoe geplaatst zijn op een lager functieniveau terechtgekomen zijn. Dus die onduidelijkheid blijft. Dus ik kan met het antwoord eigenlijk nog niet zoveel. Sorry.
Kan het antwoord scherper geformuleerd worden of moeten we daar schriftelijk op laten terugkomen? Wat is
Ik zal de vraag exact navragen en dan kom ik daar schriftelijk op terug. De functies zoals bij de connectie, die zijn hier natuurlijk niet. Dus dat kun je nooit helemaal vergelijken. Nou, die is het. Maar goed, ik vraag het wel na. En
mijn buurman zegt, waar blijven die kosten dan? Daar ben ik nu ook een beetje naar op zoek, maar goed, dat Ik wacht uw antwoord af. Ja.
Dan stond er nog een vraag open van D66, reclamebelasting. Waarom is die overgedragen aan de gemeente?
Ik las dat.
Mevrouw Meijnaert.
Oh, sorry. Dat de reclamebelasting nog niet was overgedragen. Dus dacht ik, nog niet. Gaat het gebeuren dan?
Dat ligt een beetje aan, denk ik, vanuit welke afdeling van de connectie dat je het bekijkt. Bij de reclamebelasting werkt het nu zo dat iemand hier bij economische zaken opdracht geeft om facturen te versturen. Die facturen worden nu verstuurd vanuit de financiële administratie van de connectie. En dus niet vanuit het belastingenpakket van de connectie. Dus ik denk dat daar de verwarring op zit. Dus de administratieve afhandeling zit wel degelijk bij de connectie. Er wordt ook een deel van de inkomsten van de reclamebelasting op achtergehouden als vergoeding voor de administratieve lasten die wij daarop hebben. En er zal een verschuiving in zitten van het ene systeem naar het andere, maar het is niet zo dat wij zelf als Renkum nu die facturen versturen.
Ja. Ja, voorzitter. Ja, mijn probleem zat erin dat we hadden afgesproken dat er zo weinig mogelijk overheadkosten op zouden zitten. En ik vraag me dus af of dit nu veel meer geworden is dan we eigenlijk toen we het zelf deden en dan subsidie weer uitkeerden. Of dat er veel meer afgeroomd wordt.
Nee, het bedrag wat er zit tussen de inkomsten die wij hebben en het geld wat doorgaat naar de ondernemersverenigingen blijft wat het is.
Oké, dank u wel. Mevrouw Ronink, heeft u nog een aantal antwoorden op het lijstje staan?
Nou, ik heb de indruk dat ik op de vragen allemaal antwoord heb gegeven, behalve die van de PRD, waar ik zojuist heb gezegd dat ik even schriftelijk op terugkom. Heb ik vragen gemist?
Volgens mij zit er nog een vraag bij de VVD.
Daar wil ik graag nog even op terugkomen dan. De vraag die gemist is. Misschien dat ik het antwoord gemist heb. Maar wanneer kunnen wij de ontwikkelstrategie verwachten die door de directie opgesteld gaat worden?
Toch inderdaad, maar dan zou ik hem nog herhalen. Die wordt nu opgesteld en die wordt dus verwerkt in de eerste bestuursrapportage volgend jaar.
Dank voor deze toevoeging, de heer Streefkerk.
Mits ik niet helemaal opgelet heb, excuus dan, maar volgens mij had ik ook nog een vraag gesteld over de autonome ontwikkelingen. En dat die zoveel mogelijk binnen de eigen organisatie opgevangen zouden worden. En ik kan nergens zeg maar, een plan terugvinden wat dat zeg maar rechtvaardigt, terwijl er volgens mij een behoorlijk risico ligt.
Dat is ook onderdeel van het totale ontwikkelplan. Hè? Want daar gaan we echt kijken naar welke ontwikkelingen zijn er binnen de gemeentes. Welke zijn er binnen de connecties? Wat raakt het ook het dienstverleningspakket vanuit de connectie? Welke mogelijkheden zien we nog inderdaad om dingen gezamenlijk op te pakken en daar een stukje verdienpotentieel uit te halen? Dus echt onderdeel daarvan het totale pakket. Waarbij je en de autonome ontwikkelingen goed in beeld hebt. En probeert die extra kosten daarvan zoveel mogelijk, zo laag mogelijk te houden voor iedereen. En een stukje investeringen die nodig zijn daarvoor ook binnen het kader. Dus dat is integraal onderdeel van het ontwikkelplan.
Goed, dank u wel. Volgens mij hebben we dan inderdaad alle vragen behalve de PRD-vraag beantwoord gekregen. Ik kijk even rond de tafel en ik kijk op de klok, die hier niet hangt, maar ik weet toch dat het bijna 11:00 is. We hebben eigenlijk nog tot 11:15 op dit moment. Is er nog een dringende behoefte aan een tweede termijn over dit onderwerp? Ik zie een aantal instemmende knikjes. Dan wil ik voorstellen om dat inderdaad te doen. Wetende dat het geen sterstuk zal worden, aangezien er nog een technische, een schriftelijke vraag beantwoord moet worden. Ik wil verder voorstellen om dit onderwerp in ieder geval af te ronden vanavond. En dan even kijken hoe we in de tijd zitten en eventueel het laatste agendapunt. Wil ik dan op dat moment wellicht een voorstel voldoen als de tijd echt heel erg krap gaat worden om dat rechtstreeks naar de Raad door te sturen. We laten eerst deze afronden met een tweede termijn. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik zag de heer De Boer al enthousiast knikken.
Ja, maar de heer Erkens die stak ook enthousiast zijn hand op. Dus ik weet niet of ik dan als eerste mag. Maar als u mij die kans geeft. Ik was nog enthousiaster. Nou, dan grijp ik die kans, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, eerst ons complimenten voor de inzet van zowel college als ambtenaren. De ontvangen stukken zijn uitvoerig en duidelijk. Uit de stukken komt naar voren dat er sinds de start van de connectie veel werk verricht is, zoals uit de bestuursrapportage 2019 naar voren komt. Ook de komende jaren is er nog veel te doen en komt veel op ons af. Ik zal verder even ingaan op de aangeleverde stukken. In eerste instantie de jaarrekening. De jaarrekening 2018 sluit positief. Dat is natuurlijk een mooi resultaat, echter. Zoals het bestuur in haar samenvatting al aangeeft, geeft het een geflatteerd beeld. En dat is juist. Wat ons triggert is de omvang van het weerstandsvermogen. De uitgevoerde inventarisatie geeft aan dat de geïnventariseerde risico's veel hoger zijn dan de beschikbare risicodekking. Slechts 12,5% is afgedekt. Dat houdt in dat als een risico zich voordoet, dat de gemeente moet bijbetalen. Van belang is om te weten hoe het college hiermee denkt om te gaan en of en hoe wij dit risico hebben meegenomen in onze eigen risicoparagraaf. Dit terwijl wij als risicodrager toch risicodrager zijn voor 10,75%. Ik neem aan dat het college hier antwoord op kan geven. Dan vervolgens de bestuursrapportage. Een helder beschrijven van hetgeen waar de directie en het bestuur mee bezig is. De focus ligt op de basis op orde krijgen voor wat betreft de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening aan de gemeente. Echter, de doorontwikkeling staat onder druk en de harmonisatie, standaardisatie en digitalisering van werkprocessen komen later op gang. Het zal duidelijk zijn dat hier sterk op ingezet moet worden om te voorkomen dat er nog grotere problemen ontstaan. De door de directie uit te werken ontwikkelstrategie 2020-2024 zien we dan ook hopelijk toch wel op korte termijn en niet pas bij de bestuursrapportage in 2020 op korte termijn met belangstelling tegemoet. Maar verwachten we van het bestuur op korte termijn het plan van aanpak met daarin de wijze hoe zij de oorspronkelijke doelstellingen van de 4K's alsnog denkt te bereiken en binnen welke termijn alsmede de beoogde besparing van 4%. Verder blijkt uit de gegeven toelichting dat naast ICT ook de bedrijfsvoering de aandacht nodig heeft. Behalve het terugdringen van het ziekteverzuim is van belang dat meer ingezet wordt op vaste medewerkers en minder tijdelijke inhuurkrachten. Voorts is de post huisvestingslasten als PM-post opgenomen. Vanaf 2019 zullen de huurkosten in rekening worden gebracht en van belang is te weten welke gevolgen dit heeft voor de begroting 2019-2022. Is dit wellicht een soort zwaard van Damocles dat nog boven de begroting hangt? En daarnaast dan eventueel de reserveringen die voor de ICT die nog niet opgenomen zijn. Dus dat geeft een extra risico in ieder geval voor de komende jaren. Los van het al genoemde risicoprofiel missen wij een duidelijk overzicht van alle financiële gevolgen voor onze eigen begroting. Deze zijn nog onduidelijk. Wel zijn er verwijzingen naar onze perspectiefnota, maar toch vragen wij het college om een duidelijk overzicht te verstrekken waarin de gevolgen direct zichtbaar zijn voor onze eigen begroting en de gevolgen van onze perspectiefnota. Dan nog even over de programmabegroting 2020-2023. De opmerkingen gemaakt naar aanleiding van bestuursrapportage 2019 zijn in feite ook van toepassing op de begroting 2020. Het ingeschatte risicoprofiel is niet anders en ook aanpassingen als gevolg van de verwachte extra investeringen zijn ons inziens nog niet verwerkt. Dat houdt in dat ons risico daardoor nog groter wordt. Wij zijn van mening dat de begroting aangepast moet worden en dat er ook rekening gehouden moet worden met de nu al bekende te verwachten investeringen als de verdere ontwikkeling van de ICT-omgeving en de huisvestingslasten zoals huurlast, exploitatielasten, etc. Dan ontstaat er een totaal ander en helaas veel verontrustender beeld. Nogmaals pleiten wij voor een helder financiële overzicht, inclusief de in onze ogen ten onrechte niet benoemde posten van de gevolgen voor onze eigen begroting 2020. Dan even terugkomen op het zienswijze, voorzitter, ten aanzien van de bestuursrapportage, daar kunnen wij ons in vinden, hebben geen problemen mee. Maar ten aanzien van de miljardenbegroting stellen wij toch voor die aan te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de extra investeringen en de te verwachte huisvestingslasten. Tot zover.
Dank u wel. De heer Erkens voor de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we wisten het natuurlijk wel, want we zijn goed op de hoogte gehouden de afgelopen maanden. En ook in de perspectiefnota wordt aandacht besteed aan de connectie. Het is ook genoemd als een groot risico voor de verdere uitvoering. En toch, als je dan dit voorstel leest en de bijgevoegde zienswijze, ja, dan ontstaat toch een gevoel van teleurstelling. Als je kijkt wat de effecten zijn voor deze gemeente, gerekend over 2019-2023, dat staat ergens pagina 5 van het voorstel. Ik heb het uitgerekend, dan zit je op 1,144 miljoen. En na de discussie van gisteren denk ik dan van er kunnen heel wat bibliotheken voor opengehouden en heel wat zwembaden voor opengehouden. Dat is natuurlijk heel pijnlijk allemaal. En we weten dat het college er bovenop ziet en dat er ook vanuit het bestuur van alles aan gedaan wordt. Het blijft teleurstellend, het blijft verontrustend, de tijd schrijdt. We zijn jarenlang toch vorige colleges geïnformeerd in de zin van het komt allemaal wel goed en we moeten er echt mee verder gaan. En tot op heden is dat er jammer genoeg niet uitgekomen. Nou ja, dan nu maar wachten op het plan van aanpak of dat de panacee wordt voor alle kwalen
moeten we dan nog maar zien. En voorlopig maar hopen dat het meevalt en dat die tijdbom niet tussentijds afgaat. Meer kan ik er eigenlijk op dit moment niet over zeggen. Zienswijze akkoord. Prima dat er twee zienswijzen bijgevoegd wordt. En de tekst, ik sluit me aan bij wat de collega van de VVD gezegd heeft, die kan bij die tweede zienswijze wat uitgebreider op basis van de genoemde punten door de VVD. Tot zover.
Dank u wel. De heer Mergemets voor GroenLinks.
Ja, ik ben het in principe zijn we het eens met de andere dingen die ter sprake zijn gebracht. Ik heb zelf nog een dringende vraag. Nu bengelen we dus op een niveau CCM1. Of CNM1, dat is dus zeg maar een ongeorganiseerde automatiseringscentrum. Het streven is om op 2 te komen, maar wanneer komen we op 3? Want dat is voor mij het toch een fatsoenlijk niveau om eigenlijk op te komen. En daar wordt ook geen uitspraak over gedaan. Dus dat zou ik ook graag willen weten.
Kan die vraag misschien nu al direct worden beantwoord? Dan zijn we meteen bij. Mevrouw Rolink.
Ja, dat is de bedoeling voor volgend jaar. Dus, want de stap van 2 naar 3 is veel minder groot dan nu van 1 naar 2. Dus dat is wat meegenomen wordt in het plan van aanpak.
Dank u wel. De heer Streefkerk voor gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal het ook kort houden. Wij kunnen ons prima vinden in de tekst van de beide zienswijders. Ook van onze kant complimenten daarvoor. En zoals al eerder gezegd, ja, het voelt toch een beetje cijfermatig aan dat je met de vingers gekruist gaat zitten, dat het allemaal goed komt. En laten we maar hopen dat het gevoel wat wij hebben, dat we er volledig naast zitten.
Dank u wel. De heer Modderkolk voor de PAD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zorg alom, andere partijen hebben dat ook geuit. En we hebben dus een vraag aan het college. Zijn wij het punt van no return uit de connectie al gepasseerd of kunnen we nog terug? En wat gaat dit de gemeente Renkum aanvullend aan financiële middelen kosten? Laat staan de doelstellingen die niet zijn gerealiseerd. Is het niet van belang dat de raad richting de rekenkamers van de deelnemende gemeente vraagt om zo spoedig mogelijk onderzoek te doen naar de totstandkoming van de connectie en datgene wat ons allemaal voorgesteld is, wat zou worden bereikt binnen bepaalde termijnen. Dank u wel.
De heer Wessels van CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan er ook kort over zijn. Wij kunnen instemmen met de twee zienswijzen zoals ze er liggen. En voor het overige vind ik dat meneer Erkens prima verwoord heeft wat de risico's en de bedenkingen kunnen zijn hierbij. Dank u wel.
Mevrouw Meijnacht voor D66.
Ja, grote zorgen, grote risico's, taakstellingen uitgesteld, besparingen niet gehaald, niet alle kosten in de begroting van de connectie en daardoor ook welke gevolgen heeft het voor onze eigen begroting, wat de VVD ook heeft aangegeven. Geen zienswijze op de jaarstukken zijn het mee eens, de zienswijze op de bestuursrapportage ook mee eens. Zienswijze op de meerjarenprogrammabegrotingen, daar willen we ook nog eens verder naar kijken en overleggen. Tot zover.
En kunt u aangeven, mevrouw Meijnaert, hoe u dan tegenover de zienswijze op zich staat?
Voorzitter, dat heb ik net gezegd. De jaarstukken geen zienswijze. Zienswijze op de bestuursrapportage oké. De zienswijze op de meerjarenbegroting willen we nog even met andere partijen naar kijken.
Dank u wel. Excuus, die had ik even gemist. Kijk even naar de overkant, naar mevrouw Rodenk. Er ligt nog een aantal vragen open, denk ik. Kunt u die beantwoorden op dit moment?
Ja, er wordt gevraagd, is er een point of return in feite? Hè? Ik kan wel stellen dat de kosten die nu gemaakt worden, als we niet bij de connectie hadden gezeten, hadden we die ook voor die kosten gestaan. Dat is ook wat ik zojuist ook benadrukte. Het is as is overgegaan, dus zoals de materialen waren en alles was, is het overgegaan. En daar zat wel de nodige achterstand in. Dus er moest echt wel wat gebeuren. De laatste weken hebben we ook weer een aantal keren te maken gehad met wat storingen. Het wordt hoog tijd dat er wat gebeurt. En die storingen die hadden we ook gehad als het niet bij de connectie had gezeten, maar zelf bij de gemeente. En ik vermoed dat dan de kosten zelfs mogelijk hoger waren geweest. Even kijken. Heb ik nog wat vragen gemist? Ik zit even te kijken, een momentje.
Ja, VVD heeft een vraag gesteld over het weerstandsvermogen bij de connectie. Bij alle verbonden partijen maken we de afweging, willen wij dat de verbonden partij zelf hun weerstandsvermogen opbouwt? Of vormen wij als gemeente zelf die achtervang? Tot nog toe is het altijd de lijn geweest dat wij dat bevoorkeur zelf doen. We willen niet dat elke verbonden partij zijn eigen potje en daarmee dus het gemeenschapsgeld reserveert. En we denken dat het efficiënter is wanneer wij dat als gemeente zelf doen. En ja, dat hebben wij meegenomen in ons weerstandsvermogen in onze begroting. En over de huisvesting was nog een vraag. Uitgangspunt bij de oprichting van de connectie is geweest dat connectie gebruik maakt van de bestaande huisvesting in de 3 gemeentehuizen. En dat we dat 1-op-1 doorbelasten. Dus ook dat de medewerkers van de connectie naar Rato worden gehuisvest. Zolang we ons aan dat uitgangspunt vasthouden, zit daar geen risico. Dan is het een kwestie van wij sturen factuur naar de connectie voor het gebruik van ons gebouw. En we krijgen die kosten weer per keer in de post terug als in onze dienstverlening. Op het moment dat de connectie of wie dan ook aangeeft dat het niet efficiënt is, dat zij op een andere manier hun personeel willen huisvesten, dan krijgen we een ander verhaal. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde.
Mag ik daar een aanvullende vraag stellen?
De heer De Boer voor de VVD.
Het wordt momenteel in de stukken van de connectie aangegeven als PM-post. En omdat de huurlasten nog bepaald moeten worden, en dat bevrijdt mij dan als, met dit verhaal. Dus dat worden er dan nu huurovereenkomsten afgesloten, want dat is volgens mij de bedoeling. Hè? En dan zullen het tegen verhoogde huurprijzen vermoedelijk de huurovereenkomsten afgesloten worden. Dat heeft consequenties in ieder geval voor de begroting.
Nou, op dit moment hebben we nog afgesproken dat het 1-op-1 wordt doorbelast en weer terugbetaald. En de exercitie zit hem vooral in hoe maken we het sommetje. En dat doet elke gemeente op zijn eigen manier. Arnhem heeft een andere huurprijs voor de huisvesting in Arnhem dan wat wij dat in Renkum hebben. Maar voor nu is dat zonder risico. Dus wij zeggen zoveel werkplekken keer een x-bedrag. Dat wordt gefactureerd en die krijgen we ook weer terug. Dus er zit geen risico in.
Dank u wel, helder beantwoording. Mevrouw Rolink.
In aanvulling kan ik daarop zeggen dat het stadskantoor in Arnhem, dat nu gebruikt wordt door de gemeente Arnhem en door de connectie. Dat zijn hele dure vierkante meters. Volgend jaar is de bedoeling dat de gemeente Arnhem teruggaat naar het gemeentehuis. En dat betekent ook dat de connectie dan weggaat bij het stadskantoor en gaat zoeken naar goedkopere ruimte. Vandaar die PM ook. Omdat dus nu op dit moment in ieder geval niet duidelijk is waar zij dan gaan huisvesten. Maar ze zijn in ieder geval erop uit om goedkoper te huisvesten dan wat nu is.
Dank u wel. Kijk rond de tafel. Is er nog behoefte aan een laatste derde termijn over dit onderwerp? Zo niet dan... De heer Modderkolk ook voor de PAD.
Nog een antwoord schuldig over de zienswijze. Ik wil me aansluiten bij de opmerking van de VVD om een van de zienswijzen aan te scherpen. Dus en wat ons betreft zijn we dan ook akkoord.
Misschien zou ik daar nog een vraag op kunnen stellen. Want we hebben dat voorgesteld in ieder geval om die aan te passen, die tweede zienswijze, met betrekking tot de meerjarenprogrammabegroting. Is dat ambtelijk aan te passen of zullen we daar een amendement voor in moeten dienen?
Mevrouw Rolink, excuus mevrouw Nieuwhuizen.
Ik denk dat een amendement dan op zijn plaats is. Het heeft natuurlijk dan ook behoorlijke financiële consequenties. Als we inderdaad uit moeten gaan van het Arlanda-rapport, dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor wat ook nu in de perspectiefnota is opgenomen.
Dan zullen we dat in overweging nemen in ieder geval.
Goed, dank u wel voor deze beantwoording. Voor de duidelijkheid constateren we dus ten aanzien van dit punt dat er sowieso een amendement komt. Het gaat niet als sterstuk naar de Raad. Dan ligt nog een schriftelijke vraag open vanuit de PAD. En dan wil ik dit agendapunt op dit moment afsluiten. Dank u wel ook voor de ambtelijke ondersteuning en de beantwoording van de vragen. Dan komt weer het duivelse dilemma. Wat gaan we doen? We hebben nog één agendapunt, financiële stukken ODRA. Het zou natuurlijk zonde zijn als blijkt dat dit in een kwartiertje er doorheen kan worden gefietst en als sterstuk naar de raad gaat om het dan nu niet te doen. Maar ja, dat is heel lastig van tevoren in te schatten. Dus ik kijk heel even rond wat de inschatting is dat dat eventueel zou kunnen. En aan die kant, hoe zitten we daarin? GroenLinks. We willen ons wel beperken. Nou, dan ga ik ervan uit dat we hier met z'n allen uit gaan komen. En dan wil ik voorstellen om gewoon een hele snelle ronde te doen. Nogmaals, zonder het onderwerp onvoldoende aandacht te geven. Maar te proberen om voor 11:30 dit onderwerp af te ronden. En dan wil ik beginnen bij mevrouw Meinhard van D66.
Ik heb geen vragen, voorzitter.
CDA, de heer De Wint.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 of 3 vragen. Even kijken. Het eerste wat mij opviel is dat er geconstateerd werd in het jaarrapport dat klassiek programmatisch toezicht, ik voeg zelf maar even bij, op milieuvergunningen niet afdoende is. Ik vraag me af, hoe zit het dan met Parenco? Verder zie ik dat het verzuim toegenomen is in 2018 en dat het moeilijk is om op tijd goede expertise in huis te halen en dat het ook duur is. Nou, dit baart mij het CDA wel zorgen, omdat er nog heel veel wet en regelgeving bij komt de komende, nou ja, eigenlijk totaal. En ja, het volgende, de partners worden gevraagd om voorziene capaciteit in het werkpakket op te nemen. En ik vraag me af of dat al gebeurd is in Renkum en hoe dat vorm krijgt.
Dank u wel. Dat zijn duidelijke vragen. De heer Molenkoop voor de PAD.
Dank u wel, voorzitter. 3 vragen. Waarop is het percentage van de overheid 30% gebaseerd? Het wordt aannemelijk gevonden dat de overheid in gelijke mate groeit met de groei van de ODRA. Is het college diezelfde mening toegedaan? En zijn er vergelijkbare cijfers van andere omgevingsdiensten waar de cijfers van de overheid aan kunnen worden getoetst? Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks, wie mag ik daar het woord geven? De heer Mergenmets.
Dus even kijken hoe ik daar een mooie vraag aan kort van uit kan halen. We zijn op outputfinanciering gegaan. Dat is sowieso een heikele zaak. Maar ik begrijp dat die outputfinanciering, dus de werkelijke kosten aan het eind, worden herberekend. En dan wordt er een... Ja, waarom is dat? Het heet dan beheerste outputfinanciering. Er wordt een nakalculatiebasis gedaan. Dus ik snap het eigenlijk niet meer. Of er nou werkelijk is van een soort productprijzing. Of dat iedereen zegt, ja, die productprijzing die was een beetje mis. En dan gaan we het hercalculeren wat de werkelijke kosten zijn. En ja, verder heb ik nog een vraag voor straks.
Dank u wel. De heer Streefkerk voor gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal mij beperken tot 1 vraag. In de begroting staat dat er rekening wordt gehouden met een prijsstijging van 2,24%. En u benoemt ook terecht dat het risico van deze stijging hoger gaat uitvallen. Omdat de CAO voor gemeenteambtenaren nog niet definitief is. En volgens mij is de kans echt serieus groot dat dat dus boven de 2,24% uit gaat komen. En mijn vraag is dan ook, waarom wordt het dan toch zo conservatief ingeschoten, die begroting? Dit is vragen om financiële tegenvallers. Dus ik zou graag willen weten wat daar dan de reden van is.
De heer Erkens voor de PvdA.
Ja, ook maar 1 vraag. Eigenlijk een onduidelijkheid op pagina 2 van 4. Onder het kopje, er wordt afgerekend op basis van beheerste outputfinanciering. En dan komt er een tekst, dat betekent, nou, ik had van die D in T gemaakt, maar goed, dat is een detail. Dus dat je betaalt voor wat je geleverd krijgt. Deels aan de hand van de prijs per product, deels op basis van daadwerkelijk gemaakte uren en deels op basis van een tevoren bepaalde verdeelsleutel. Dat snap ik allemaal. Maar dan komt het. Hierdoor ontstaat er dus een mogelijkheid om bij te sturen als geconstateerd wordt dat er risico's zich voordoen. Nou, dit misschien sluit het een beetje aan op de vraag van GroenLinks, maar dit is gewoon abracadabra.
Inderdaad, voorzitter, want hieruit begrijp ik dat eigenlijk gewoon telkens een realistische prijs wordt berekend, ja.
Goed, jullie versterken elkaar met de vraag. Meneer Ex, kunt u de microfoon uitzetten? Dan gaan we naar de heer De Boer voor de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me in dit geval beperken tot 2 vragen, maar ik zal nog een paar schriftelijk stellen. Dus daar kom ik nog naar op terug. Voorzitter, met betrekking tot de jaarstukken zien we een stijging van de huisvestingskosten per FTE van 2018 naar 2019 van 18%. Hoe kritisch is het bestuur over de gekozen huisvesting? En dan met betrekking tot de begroting. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen, en daar kom ik weer, eind 2020 daalt tot de minimale inschatting van de geïnventariseerde risico's. Terwijl ook de jaarrekening laat zien dat een behoorlijk deel van de risico's niet afgedekt zijn. En dat is een risico op zich, omdat elke overschrijding direct deels ten laste komt van onze gemeente. Wat zijn de afwegingen van het bestuur geweest om in 2020 een onverdeeld resultaat van €236.000 in mindering te brengen van de algemene reserve, waardoor het weerstandsvermogen flink afneemt? En hoe denkt het bestuur om te gaan met de thans nog niet ingeschatte risico's? Dank u wel.
Dank u wel. Kijk naar de overkant. Maar voor de goede orde wil ik even melden dat Julianneke van der Molen is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Wie mag ik het woord geven voor de beantwoording van de vragen? De heer Maouche.
Voorzitter, even kijken. Allereerst een punt van het CDA over dat er een risico is, want goede mensen zijn duur en slecht te krijgen. Dit is, dit is eigenlijk de krapte op de arbeidsmarkt. En zeker de krapte op de arbeidsmarkt voor specialisten die we nodig hebben bij omgevingsdiensten. En nou heeft de ODRA nog de gelukkige positie dat het een van de grootste omgevingsdiensten is. En dat er nog allerlei taken met betrekking tot de wat complexere instellingen bij zitten. Dat het nog een aantrekkelijke werkgever is. Want wat ik begrijp is dat er omgevingsdiensten in de rest van het stelsel, behalve de ODRN, het nog veel zwaarder hebben met het vinden van goede mensen. En dit is gewoon een ontzettend complex probleem. Want je voornemen dat je ze moet hebben, lost het probleem niet op. Dus het gaat over scholing, het gaat over de mensen, het ziekteverzuim wat je nu hebt, naar beneden brengen. Daar wordt hard aan gewerkt. En het laatste bericht wat ik daarover hoorde is dat daar ook echt wel successen geboekt worden. De mensen die nu boventallig zijn, die krijgen of gewoon werk of worden gedetacheerd of krijgen een andere plek. Maar daar wordt echt te hard aan gewerkt. Maar het is een taai probleem en daar heb ik op dit moment niet de oplossing voor. Dan het punt over klassiek toezicht. Eigenlijk is de analyse dat de klassieke methode van elke 10 jaar of elk jaar of elke 2 jaar bij een inrichting langsgaan, dan een vinkenlijstje afgaan, gewoon niet meer afdoende is. Instellingen zijn dermate complex en vergunningen zitten dermate complex in elkaar, dat vinkenlijstjes gewoon, dat is passé. We moeten een andere manier vinden om goed toezicht te in elkaar te draaien. En het idee is om veel meer te gaan zitten op ketentoezicht. Veel meer te gaan zitten op van A naar Z. Wat gaat er met bepaalde grondstoffen gebeuren? Wat gaat er met producten gebeuren? Waar gaat het heen? Wat gebeurt er met afval? Enzovoort. Dus in de hele in het hele stelsel is ketentoezicht belegd. En toevallig hadden we daar vandaag bij de provincie een bijeenkomst over, over de VTH-taken en de ketentoezicht. En daar gaan we veel meer op zitten, op risicogestuurd toezicht. Vinkenlijstjes doen het niet, zeker niet bij ingewikkelde bedrijven als Parenco. De overhead, vraag van de PRD. Ik ben het met de PRD eens dat overhead in principe mee moet stijgen met de omzet die je draait. Probleem is, en dat is ook, wordt ook gespecificeerd, is dat er zoveel nieuwe wetgeving aankomt en zoveel nieuwe taken naar de ODRA toekomen, dat je veel meer op strategisch niveau mensen nodig hebt om dat te gaan uitvoeren. Zaken als de omgevingswet, ja, dat is een hele complexe transitie voor een toezichthouder en een vergunningverlener. Dus de verwachting is dat we tijdelijk meer overhead nodig hebben ten opzichte van de productie die de ODRA draait. Maar dat komt dus door die nieuwe wetgeving. En het is niet alleen de omgevingswet, het gaat ook over het privatiseren van bouwtoezicht enzovoort. Dat zijn gewoon ingewikkelde, complexe zaken en daar heb je meer strategisch mensen voor nodig. Dan de vraag over outputfinanciering en wat het dan daadwerkelijk is. Nou, de outputfinanciering, en we hebben gekozen voor een beheerste vorm van outputfinanciering. Pure vorm van outputfinanciering is simpelweg, ik koop deze zaken in en die reken ik af en that's it. Alleen, we hebben te maken met een, het is geen supermarkt. Het is complexer. Dus we hebben gekozen voor een beheerste vorm van outputfinanciering waarin een aantal zaken zijn belegd, bijvoorbeeld als het gaat over piket. Die doen we niet op, nou, als je het nodig hebt, dan moet je het betalen, want dat is oneerlijk. Stel nou dat er bij ons een grote brand uitbreekt, dan zijn wij de sjaak, om het maar even onparlementair te zeggen. Terwijl dat verdelen wij in onze, met alle gemeentes bij de ODRA, daar draaien we piket op en daar betalen we dus een bepaald bedrag aan. Ook al maken we er hopelijk nooit gebruik van. Nou, zo zijn er meer van dat soort dingen. Die maken het voor de buitenstaander wat ingewikkeld, maar het zorgt ervoor dat we met z'n allen minder dat we het zo simplificeren dat het eigenlijk niet meer gaat over de werkelijkheid. Je hebt altijd bijvoorbeeld bij bouw een bepaalde groei die je van tevoren niet goed kunt voorspellen, dus moet je achteraf gaan kijken, hebben we de juiste hoeveelheid uren of de juiste hoeveelheid producten afgenomen? Nou ja, enzovoort. Dan de vraag van gemeentebelangen. Hè. Waarom hebben we nou, heeft het algemeen bestuur nou de, die 2,24% genomen als uitgangspunt hè, van loonstijging? Kijk, het is een beetje een glazen bol effect. We kunnen wel zeggen het is 3%, maar we weten het niet. Dus we gaan uit van die dingen waar we, die cijfers die we hebben, die percentages die we hebben, die zetten we erin. En als het als ambtenaren meer betaald krijgen, ja, dan moeten we daar op aanpassen. Dat is nou eenmaal een risico. We benoemen het risico, die staat duidelijk aangegeven. Alleen je kunt niet van tevoren een hoger percentage inboeken en dan dus meer kosten maken van tevoren om dan achteraf te voorkomen dat we een naheffing hebben. Dat is een beetje een omgekeerde wereld. Het risico bestaat dat het hoger uitvalt. Ja, dan moeten we als gemeente in de buidel tasten. Zo simpel is het ook. Dan de PvdA over risico's in het algemeen. Kijk, wat we als algemeen bestuur hebben gedaan, is we hebben gezegd tegen de ODRA, wij verwachten van al onze samenwerkingspartners dat zij begrip hebben voor de financiële situatie waar we als gemeentes in zitten. En dat betekent dat iedereen scherp aan de wind moet gaan zeilen. En dat heeft de ODRA ook gedaan. Dus ze hebben de prijzen, de productdienstencatalogus, die hebben ze zo ingericht dat ze echt zeg maar, een beetje tegen de bodem van de prijzen zijn aangekropen. Alleen hebben we een nieuw systeem, outputfinanciering, en we hebben heel weinig ervaringscijfers. Dus er is een risico dat we achteraf toch nog wat verrast worden door groei van meer bouwleges of anderszins. Oftewel, we hebben de risico's benoemd. We hebben tegen de ODRA gezegd, het is belangrijk dat jullie een proces starten waarmee we jullie borgen dat die bedragen die jullie hebben opgenomen voor de producten en de diensten, dat die ook kloppen. Dus vandaar dat er gestart wordt met een lean traject. Dat lean traject moet de ODRA zelf betalen uit eigen reserve. Daarvan hebben we gezegd, dat gaan wij nu niet als gemeente betalen. Betekent alleen wel dat de reserve voor een deel wordt uitgeput en dat de risico's directer op het bordje van de gemeentes kunnen neerkomen. Nou had je kunnen zeggen, nou dan hadden we nu meer moeten betalen. Uiteindelijk is het vestzak broekzak. Het is, je verwacht dat die risico's, je hoop, laat het zo zeggen, dat de risico's niet voordoen. Je kunt ze wel benoemen. En we gaan ervan uit dat als ze zich voordoen, dat wij, dat hebben de ODRA ook opgedragen, dat het bestuur direct wordt geïnformeerd over wanneer risico's zich voordoen, zodat we kunnen sturen op hoe groot die risico's zijn. Maar ja, veel meer dan dat kun je eigenlijk niet doen als bestuur.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen?
De heer Erkens voor de PvdA.
Risico's worden op verschillende manieren nu gebruikt. Als ik het goed begrijp, is er een systeem van outputfinanciering. Er zijn van tevoren prijzen afgesproken, er is een verdeelsleutel gemaakt. En het risico is dan dat dat gewoon niet klopt, dat er dus prijsverschillen of hoeveelheidsverschillen zijn. En als dat zich dat voordoet, dan worden alsnog de werkelijke kosten in rekening gebracht bij de deelnemende partners.
Ja, voorzitter, kijk, het lastige is, we hebben outputfinanciering, maar er zit een beperking aan. Het is geen supermarkt, nogmaals. Dus als de ambtenaren bij de ODRA uren moeten maken, simpelweg omdat er meer bouwaanvragen binnenkomen, dan moeten wij die uren hoe dan ook gaan betalen. Dus ja, veel ingewikkelder dan dat is het niet. Dus we kunnen alleen maar zo goed mogelijk van tevoren voorspellen hoe het gaat verlopen. Maar er zit altijd een risico aan vast. En zeker nu we in een nieuw systeem zitten en we weinig ervaringscijfers hebben vanuit de nieuwe PDC, zit daar een extra risico aan vast.
Voorzitter, de heer Mergemets voor GroenLinks.
Voorzitter, ik heb toch nog een vraag hierover, want nu begin ik het helemaal niet meer te begrijpen. Ik begrijp dat outputfinanciering een prijskaartje is per dienst. En dat is gebaseerd op de huidige kennis. En de markt kan veranderen. Dus we kunnen nu bijvoorbeeld heel veel bouwaanvragen hebben. En dan zie ik het voor me zo dat ze heel veel keer, zeg maar, 1.000 euro. Dus dan verschuift er opeens in de totale omzet van ODRA veel naar daar. En iets anders is iets veel minder controle bijvoorbeeld. Dan verschuift er iets. Hè. Dan heb je hier minder inkomsten en daar meer werk. Maar dat betekent, begrijp ik dan ook uit het hele verhaal, dat voor volgend jaar, omdat die ervaringscijfers er niet zijn, die hele outputfinanciering, de hele tarivering dus kan veranderen.
Voorzitter, in principe is het niet de bedoeling dat we de hele PDC volgend jaar overhoop gooien. Hè? De PDC is zeer zorgvuldig opgesteld. Er wordt alleen maar gesteld dat er een risico is. Wat er nu gebeurt is eigenlijk zeggen, ja, je weet het niet precies, dus waarschijnlijk ga je de hele boel overhoop gooien. Dat is zeker niet aan de hand. We benoemen alleen dat er een risico is, zodat u daarvan op de hoogte bent. En als bestuur zijn wij nu aan zet om te zorgen dat die risico's zo snel mogelijk gemitigeerd worden als ze zich voordoen. Voorzitter, om het af te maken, VVD maakte nog een punt over huisvesting. Nou, we hebben het zojuist over de connectie gehad. De ODRA heeft dezelfde huisvesting als de connectie, een hele dure. En de bedoeling is dat zodra Arnhem verhuist en de connectie verhuist, de ODRA ook onmiddellijk verhuist. Dus er wordt nu naaster gezocht naar een goedkopere huisvesting. De ODRA hoeft niet op een AAA-locatie te zitten. Dat kan best op een bedrijventerrein ergens. Dus de verwachting is dat we qua huisvesting echt heel veel kunnen gaan besparen zodra de ODRA een nieuwe huisvesting heeft gevonden. Voorzitter, VVD had nog een punt over het weerstandsvermogen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik even niet goed gehoord heb wat nou de vraag was over het weerstandsvermogen.
De heer De Boer van VVD.
Voorzitter, het gaat om de afwegingen van het bestuur, zoals die gemaakt zijn om in 2020 een onverdeeld resultaat van 236.000 euro in mindering te brengen van de algemene reserve, waardoor het weerstandsvermogen flink is gedaald. En hoe denkt het bestuur om te gaan met de thans nog niet ingeschatte risico's?
Ja, voorzitter, dan hebben we het volgens mij over dat lean-traject, waarvan we hebben gezegd tegen de ODRA, dat moet u zelf betalen. En de afweging die het algemeen bestuur heeft gemaakt is, we vinden het niet rechtvaardig om nu als gemeente direct veel meer extra te moeten gaan betalen omdat we deze transitie hebben ingezet. En we verwachten dat de ODRA een goede inschatting heeft gemaakt en dat de ODRA zelf moet borgen dat die inschatting ook klopt. En dat ze daarom dus ook beter en lean moeten gaan werken.
Voorzitter.
Het probleem
de
is
van dat de VVD.
Voordat de wethouder verder gaat, het antwoord is me duidelijk. Maar dan zou het wenselijk zijn dat die toelichting ook in de stukken staat. En dat blijkt er nu niet uit. En zeker als er vermeld wordt dat er een onverdeeld resultaat in mindering wordt gebracht, dan gaan bij mij de vraagtekens erachter meteen.
Dank u wel. Ik denk dat dit een goede toevoeging is. Dat is ook wat ik probeer hem even samen te vatten. Wat ik beluister is dat er een aantal vragen over en weer zijn gegaan. Een aantal zijn beantwoord, een aantal is beantwoord. Zou het helpen, en dan kijk ik ook even rond, als er een verduidelijkende schrijven komt op deze stukken van de ODRA? Ik hoor de VVD het min of meer zeggen. Ik hoor hier rechts vanuit GroenLinks ook, die zijn de weg een beetje kwijt ten aanzien van de output financiering. Zou dat helpen of niet?
Nou, kijk, we kunnen uiteraard, als die vraag daar is, altijd de vraag schriftelijk beantwoorden. Maar volgens mij zijn de stukken best aardig en best helder en wordt er heel duidelijk uitgelegd waar het op staat en hoe die outputfinanciering eruit ziet. Dat het voor een buitenstaander wat ingewikkeld is, dat snap ik ook wel. Maar ik wil toch wel een beetje waken dat we in de korte tijd die we nog hebben nog allerlei extra schrijvens. Kijk, een vraag beantwoorden is iets anders in mijn optiek dan een verhelderend schrijven. Want een verhelderend schrijven is een vrij breed begrip.
Voorzitter. Ik ging toch nog even een opmerking erover van, ik ben dan wel een buitenstaander, maar ik moet wel beoordelen wat er staat. Dus dat is de reden van mijn vraag natuurlijk. En dan zou ik ook graag de toelichting erop willen hebben, maar ik zou het willen lezen in de stukken. Dus misschien voor de volgende keer, als men dergelijke bedragen opneemt, dat men even de toelichting erbij geeft van waar het om gaat.
Dank u wel. Ik denk dat dat een mooie samenvatting is. Ik kijk even rond de tafel. Is er behoefte naar aanleiding van deze over en weer debat om nog een afsluitende termijn te doen? Of hebben we voldoende gehoord om het naar de raad te laten gaan? Het wordt sowieso geen sterfstuk.
De heer voorzitter, mag ik nog één opmerking maken?
De heer De Boer.
Het gaat met name dan over de huisvesting. De wethouder heeft gezegd dat in ieder geval de ODRA gaat verhuizen. Op het moment dat de gemeente Arnhem verhuist naar een andere locatie. Dan zou het misschien toch als taakstelling opgenomen kunnen worden binnen de begroting voor de komende jaren. Want ik neem aan dat Arnhem binnen nu en twee jaar gaat verhuizen. Nou, dan zou het meteen als taakstelling in de begroting kunnen komen of voor de komende jaren.
Voorzitter, de vraag is even of het dan over de begroting van ons of over de begroting van de ODRA gaat.
De begroting van de ODRA uiteraard.
En dat is iets wat we zouden kunnen voorstellen aan het bestuur. Nou, dan voorzitter nog één vraag, want we hebben de raad voorgesteld om een zienswijze in te dienen. En ik zou graag ook van de raad horen of zij akkoord gaat met de zienswijze. Of als ze het allemaal zeggen, ja prima, dan is het ook goed. Maar...
Voorzitter. Als daarin die taakstelling meegenomen wordt, dan heb ik geen probleem mee. Dan heb ik geen moeite met de zienswijze.
En dan is natuurlijk de grote vraag, wordt die taakstelling daarin meegenomen? En kan dat met een ambtelijke aanpassing of is daar een amendement voor nodig?
Kijk hoe deze wethouder erover denkt.
Kijk, ik kijk even naar links. Ik weet eigenlijk niet of wij... Ja, dat kunnen we doen. Dus als dat gedeelde wens is van de commissie, kunnen we dat waarschijnlijk wel regelen.
En dat zou betekenen dat als die aanpassing komt, dat we hem dan de zienswijze als sterstuk naar de raad kunnen brengen?
Onder de voorwaarde dat we dan die aanpassing nog begrijpen.
Dan kunt u altijd de ster vanaf halen.
Precies, dat vind ik een goede opmerking van de heer De Boer. Als we hem dan alsnog niet begrijpen, dan halen we de ster eraf. Ik kijk even rond. Dat geldt voor GB GroenLinks, PAD, CDA, D66. Dan gaan we met de aanpassing zoals geformuleerd de zienswijze als sterstuk naar de raad brengen. Mocht daar toch nog wat lucht tussen zitten, dan haalt ongetwijfeld een van de fracties de ster eraf. Daarmee wil ik dit agendapunt toch beëindigen. En dan sluit ik om 11:56 deze vergadering. En wil ik in ieder danken voor de aanwezigheid en de positieve inbreng. Eerder dan gisteren, dat wonen we wel. Fijne avond.